Daarna lezen we uit Handelingen 2, de eerste 16 verzen.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Tot zover.
De tekst voor de preek vanmorgen vindt u in Handelingen 2, vers 12 tot en met vers 14. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar? En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elf, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, misschien ben je pas geleden of ga je binnenkort op schoolreisje. En stel dat de juf, de meester, tegen jullie klas zegt: wij gaan naar Park Hellendoorn. Wat gebeurt er dan? Dan klinken er allerlei stemmen in de klas. De een is blij en die zegt: ja, daar heb ik zin in, leuk. En de ander die heeft misschien wel vragen en die zegt: maar hoe lang zijn we daar dan? En moeten we ook brood meenemen? En hoeveel achtbanen zijn er? En een ander die zegt misschien wel een beetje spottend: ach man, die achtbaan daar in Hellendoorn stelt helemaal niks voor. Er klinken allemaal verschillende stemmen. Nou, in Jeruzalem, waar op het Pinksterfeest heel veel mensen bij elkaar zijn, klinken er ook verschillende stemmen. Er zijn er die blijmoedig in de Heere zijn. Er zijn er die vragen stellen, anderen spotten. Er klinken verschillende stemmen. We gaan er vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is: verschillende stemmen op het Pinksterfeest. Verschillende stemmen op het Pinksterfeest. We letten op drie gedachten. We horen een vragende stem, een spottende stem en een krachtige stem. Dus een vragende stem, dat is vers 12. Een spottende stem, dat is vers 13. En een krachtige stem, dat is dan vers 14. Ja, het is druk in Jeruzalem, hè. Er zijn heel wat mensen op de been om het Joodse Pinksterfeest te vieren. En weet je wat er dan gevierd werd? Twee dingen. Er werd gevierd dat er van de oogst brood kon worden gebakken. En er werd gevierd dat God lang geleden aan zijn volk de wet had gegeven. De 10 geboden. Dus in Jeruzalem wordt een feest gevierd. En men is dankbaar voor de natuurlijke gaven die God gaf, hè? Brood. En men is dankbaar voor de geestelijke gaven die God gaf. Zijn wet. En wie zijn de feestgangers? Onder de feestgangers vind je Joden die in Israël, in Jeruzalem wonen. Ja, er zijn ook andere Joden op het feest aanwezig. Er zijn ook Joden aanwezig die komen uit allerlei andere landen. Lucas die heeft 2,5 vers nodig om allerlei landen te noemen. Hij noemt ze vers 9 tot en met 11. En als je ze telt, jongens en meisjes, aan hoeveel landen kom je dan? Ga maar eens tellen. Lucas zegt, er zijn allemaal Joden in Jeruzalem bij elkaar. Joden die in Israël wonen. Maar ook Joden die in het buitenland hebben gewoond. En die naar hun pensioen weer terug zijn gekeerd. In Israël, in Jeruzalem. Of die nu vanwege het feest in Jeruzalem zijn. Er zijn ook Jodengenoten aanwezig. Proselieten. Mensen die eigenlijk geen Joods bloed hebben. Maar die zich bekeerd hebben tot het Jodendom. En deze mensen, gelovige Joden. Die rekening houden met de God van Israël. Die maken iets heel bijzonders mee. Ze zijn er getuigen van dat de Heilige Geest op het Pinksterfeest wordt uitgestort. En dat gaat gepaard met bijzondere tekenen. Er gebeuren bijzondere dingen. Er klinkt het geluid. Het geluid van een storm. Een geweldige wind. Maar ja, er waait niks door de lucht. Het is alleen een geluid. En het lijkt wel alsof er vuurvlammetjes te zien is boven de hoofden van de discipelen. Maar het is geen echt vuur, het verbrandt het haar ook niet. En, dat is het derde teken dat gepaard gaat nu de Heilige Geest is uitgestort. De discipelen die spreken in vreemde talen de grote werken van God. En terwijl ze daar niet voor hebben geleerd. En dan moet jij vanmiddag, als je op de zondagsschool zit en je naar de Emmanuelkerk gaat, waar Wilma de Vries een verhaal gaat vertellen, moet je maar eens vragen aan Wilma de Vries, die in Albanië werkt. Wilma, kan jij Albanees spreken? Dan zal ze zeggen, ja, wel aardig. Dat gaat niet vanzelf. Dat heb ik echt. En daar moet ik nog steeds voor leren, studeren. Dat kost tijd. Maar hier in Jeruzalem spreken eenvoudige mensen uit Galilea in verschillende talen zonder ervoor geleerd te hebben. Begrijp je dat de menigte compleet van slag is daar in Jeruzalem? Onze tekst, vers 12, zegt, zij ontzetten zich alle. En het Griekse woord wat gebruikt wordt, dat betekent zoiets, ze zijn verbijsterd. Ze zijn helemaal van slag. Hoe is dit nou mogelijk? Die reactie is trouwens niet helemaal nieuw. Want deze reactie lees je ook, en dit woord in het Grieks kom je ook tegen, als de Heer Jezus iets bijzonders heeft gedaan. Als de Heer Jezus dat meisje van 12 jaar, hè, dat dochtertje van Jairus, opwekt uit de dood. En de mensen daar getuigen van zijn en zien dat meisje weer uit de dood levend is geworden. Dan zijn ze ook ontzet, verbijsterd. Hoe kan dit? Of als de Heer Jezus, als de discipelen in een boot op het meer van Galilea varen en het donker wordt en de storm opsteekt en de wind tekeer gaat en de discipelen in een hachelijke situatie terechtkomen en bang zijn. En de Heer Jezus, eraan komt en de wind gaat bestraffen en het weer rustig maakt. Dan lees je hetzelfde. Dan zijn de discipelen ontzet, verbaasd. Dan kunnen ze niet bevatten wat er gebeurt. Nou, dat is ook de reactie van de menigte op het Pinksterfeest in Jeruzalem. En zegt onze tekst, er is niet alleen sprake van ontzetting, maar ook van twijfelmoedigheid. En weet je wat twijfelmoedigheid is? Dat is pijnlijke onzekerheid. Je weet het niet meer. Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, die gebruikt dit woord in Lucas 9, vers 7, voor Herodes. Herodes, die verhalen hoort over de Heer Jezus. Joh, moet je luisteren. Hij doet dit en hij doet dat. Hij doet zulke wonderlijke dingen, deze Jezus. En dan zeggen mensen tegen Herodes, weet je wat er aan de hand is? Wij denken dat Johannes de Doper uit de dood is opgestaan. En dat doet wat met Herodes. Want ja, die heeft hij laten doden. Dan verkeert hij in pijnlijke onzekerheid. Zou het waar zijn of niet? Hij weet niet zo goed wat hij ervan moet denken. Hij is twijfelmoedig. Je komt dit woord ook tegen bij de vrouwen die op eerste paasdag naar het graf van de Heer Jezus gaan. En dan zien ze dat de steen is weggerold. En dan kijken ze in het graf en dan zien ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet in ligt. En dan worden ze twijfelmoedig. Ze weten niet wat ze ervan moeten denken. Dan is er die pijnlijke onzekerheid. Nou, die onzekerheid, die verbazing, de verbijstering, ontzetting, die vind je nou ook bij de Joden in Jeruzalem. Ze zijn uit het lood geslagen, van slag. En hoe reageren ze dan? Nou, dan maakt het slot van vers 12 duidelijk. Dan klinken er stemmen in Jeruzalem. Dan zijn er mensen die elkaar aankijken en zeggen, weet jij het wat dit is, wat er nu gebeurt? Wat is dit? Wat wil dit zeggen? Wat betekent dit? De menigte stelt de vraag. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid. Aan helderheid. Ze hebben uitleg nodig. Ze zijn bereid om verder onderwijs te krijgen. Ze komen in aanraking met de grote werken van God. Het gaat hun verstand te boven. Maar ze zeggen, leg het maar uit. En ja, dat is eigenlijk wel heel mooi als je die vraag stelt. Want misschien ben jij ook wel twijfelmoedig. En je kunt er maar niet bij, je krijgt er geen grip op die grote dingen van God. Ja, je hoort Bijbelverhalen. En je hoort over de grote God. Maar je vraagt je af, wie is God nou precies? En wat doet hij? En hoe werkt hij? Hoe werkt hij in de schepping? Hoe werkt hij in de herschepping? Hoe werkt hij in het hart van een zondaar? Hoe moet je dat nou zien? Je begrijpt het niet. Je worstelt ermee. En dan moet je niet denken, ja, dat is raar van mij. Nee, dan mag je heel eerlijk en heel open de vraag stellen. Wat is dit? Of je hebt het misschien op een ander punt. Je hoort dat anderen, net zoals in Jeruzalem, echt vol zijn van God en goed en groot spreken van God. In Jeruzalem dachten heel veel mensen, hè? Hoe kunnen mensen uit Galilea, die er niet voor gestudeerd hebben, nou in vreemde talen God gaan grootmaken? Wat is dit? En jij zegt het misschien ook wel als je iemand hoort die God grootmaakt. Je vriend die stopt met het uitgaansleven. En hij heeft het over God. Het is belangrijk voor hem geworden. Hij zegt, hé, wat is dit? Of je vader die gaat zich anders opstellen, die is minder driftig. Hij is vriendelijker, behulpzamer. Je ziet hem in de Bijbel lezen en je kunt het niet echt plaatsen. Je bent verbaasd en je zegt, hé, wat is dit? Of je bent aanwezig op een begrafenis en er is verdriet. Maar je hoort ook de familie goed spreken over God. En er wordt getuigd dat de Heer kracht geeft en dat hij erbij is en dat hij ondersteunt en dat hij zorgt. Je zegt, hé, wat is dit? En je ziet het ook, hè, bij je bes. Ze heeft iets wat jij niet hebt. Een nabij leven met God. Ze leeft met God en je denkt, hoe kan dat? Hoe gaat dat? Wat wil dit toch zijn? Kijk, het is niet verkeerd. Als je in aanraking komt met de grote werken van God. Om die vraag te stellen, wat wil dit toch zijn? Wat heeft mij dit alles te zeggen? Waar leef ik voor? Als je die vraag nog nooit gesteld hebt, dan is het de hoogste tijd dat je die vraag gaat stellen. Er klinken verschillende stemmen in Jeruzalem. Er klinkt niet alleen een vragende stem. Er klinkt ook een spottende stem. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een spottende stem. Want er zijn er die de spot drijven met de discipelen. Wat er aan de hand is, zeggen ze, aman, die lui zijn dronken. Die hebben te diep in het glaasje gekeken. Ze hebben te veel wijn gedronken. En ze lachen de discipelen uit en ze maken hun boodschap belachelijk. Dit is niet serieus te nemen, zeggen ze. Je komt dit woord nog één keer later tegen in het boekje Handelingen. Dat woordje spot. En dat is in Handelingen 17, vers 32. Daar is Paulus op de Areopagus. En dan gaat hij vertellen dat de Heer Jezus uit de dood is opgewekt, opgestaan. En dat alle mensen zullen opstaan. En dan is dat ook diezelfde reactie. In Handelingen 17, vers 32. Dan zijn er mensen die spotten met Paulus. En die maken hem en de boodschap belachelijk. Nou, zo wordt er in Jeruzalem de spot gedreven met de discipelen. Ja, ten diepste wordt God bespot. Wordt er gespot met de Heilige Geest. En wanneer gebeurt dat? Let op het moment, hè. Dat gebeurt op het moment dat God krachtig werkt. Dat gebeurt op het moment dat de Heer Jezus laat zien, die verhoogd is in de hemel, dat hij de levende God is en dat hij doet wat hij beloofd heeft, zijn geest zenden. Dit gebeurt als reactie op Gods werk. Wie zit daarachter? Nou, wat denk je? Daar zit de boze achter. De grote tegenstander van God. De boze geest die staat tegenover de goede geest, de Heilige Geest. En de boze die wil altijd dat goede werk van God breken, stuk maken, kapot maken. En spot, lees de uitleg van de Heidelbergse catechismus bij het negende gebod nog maar na. Spot is het werk van de duivel zelf. Dus wie zit er achter die spottende stem die klinkt in Jeruzalem? Satan. Want waar God werkt, dan wordt de Satan ook actief. Waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel ernaast, wordt wel gezegd. Hè? Nou, hij bouwt zijn kapel er middenin, hoor, in de kerk. En hier komt hij met het wapen van de spot. Want wat is dat nou precies, hè? Spotten, wat is dat nou? Nou, wie spot, die maakt een ander heel klein. Wie spot, die zet de ander weg. Wie spot, die voelt zich beter. Hè? En spot zit altijd iets neerbuigends. Ja, wij zijn beter dan jullie. Ik ben beter dan jou. En spotten met God en met zijn werk is God niet serieus nemen. Dat is God wegzetten. Spotten met God is niet willen weten van God. Spotten met God is God niet serieus nemen. Spotten met God, dat is hem op afstand houden. Niet voor niets werd er ook met Jezus gespot. En hetzelfde verwijt, hè, wat de discipelen nu hier in Jeruzalem krijgen, kreeg Jezus al eerder. Toen werd hij aangewezen. En toen werd er tegen hem gezegd en over hem gezegd, ach man, dat is een drinker, een wijnzuiper. Er werd met Jezus gespot. Er wordt met volgelingen van Jezus gespot. Met de 120 discipelen in Jeruzalem. Met Paulus op de Areopagus. Met Alexander Pieden. Om maar iemand te noemen. Hij was dominee in de 17e eeuw in Schotland. Maar volgelingen van de Heer Jezus, die werden toen vervolgd. En ze kwamen samen, het mocht niet, maar ze kwamen samen in kille, vochtige kelders om daar kerkdiensten te houden. Maar Pieden die werd opgepakt en naar een eiland gebracht. Bazrok. En in de gevangenis, waar hij dan zit, citeert hij Bijbelversen, hardop. En hij zingt een psalm. En hij buigt zijn knieën en bidt hardop. En een dienstmeisje van een jaar of 14, die daarbij die gevangenis werkt, die hoort dat gebeuren. En er komt een spotlach op haar gezicht. Oh ja, dat is die dominee Pieden, die zingt en die bidt. Bah, ze heeft zo'n hekel aan die man. En vastberaden loopt ze naar de celdeur en ze gooit de deur open. En ze begint hem luidkeels te bespotten. Hé, hey, vrome kwezel. Ben je de kerkje aan het spelen? In je eentje? En ze kijkt hem uitdagend en brutaal aan. Alexander Pieden werd bespot. En in de achterliggende eeuwen is er gespot met God, met zijn woord, met zijn volgelingen. Op zoveel verschillende manieren. En de apostel Petrus die zegt, spotten zullen er altijd blijven. Er zijn er, zegt hij, die in de laatste dagen spotten en zeggen, ah ja, jullie hebben het over de komst van de Heer Jezus. Nou ja, waar blijft hij dan? Hij lijkt niet echt te komen, hè? Nou, er komt helemaal niks meer van in. Hij komt helemaal niet terug. Dat is een sprookje. Er wordt gespot met de jongste dag. En ook vandaag klinken er spottende stemmen. Stemmen die je hoort in de media, in programma's. Stemmen die je kunt horen, lezen in boeken. Die je kunt horen uit de mond van cabaretiers. Spottende opmerkingen die komen uit de pen van een columnschrijver. Er wordt gespot met God, met Jezus, met het woord, met alles wat heilig is. Er klinken venijnige opmerkingen, er klinken spottende woorden. Ja, zeg je, dat gebeurt buiten de kerk. Ja, maar weet je wat het aangrijpende is op het Pinksterfeest? Dat in Jeruzalem, de stad van God, de spot klinkt niet uit de mond van een cabaretier, maar uit de mond van Joden en Jodengenoten. Mensen die horen bij het volk van God, bij het verbondsvolk. Misschien zijn het wel priesters geweest. Schriftgeleerden. Vrome Israëlieten. Wordt gespot. Laten we dan vanmorgen nog wat dichterbij komen, bij onszelf. Want zouden wij, die vanmorgen in de kerk zitten, zouden wij ook kunnen spotten? Met God. Met zijn woord. Ja, wacht even, zeg je. Maar ik spot niet met God en met zijn knechten. Er komen geen spottende woorden over mijn lippen. Goed, dat is mooi. Maar hoor eens. Spot je misschien wel met je leven. Met hoe je leeft. Met hoe je denkt. Met hoe je je opstelt. Hoe dan? Door God en zijn woord niet serieus te nemen. Door het aanbod van genade naast je neer te leggen. Door Gods roepstem in de wind te slaan. Door de preek voor kennisgeving aan te nemen. Ja, je hoort het wel, maar je doet er niks mee. De oproep die klinkt, zoek de Heere en leef. Maar je zoekt meer op Google dan dat je naar God zoekt. God zegt, zoek mijn aangezicht voortdurend, steeds weer opnieuw. Kom in gebed tot mij. Maar je spreekt meer met je buurman dan met God. God zegt, laat de onderlinge bijeenkomst niet na. En je zegt, nou ja, ik ga als ik zin heb. Je hoort van Gods wegen, breek met de zonde. Maar je gaat er gewoon mee door. Je wordt de goede weg gewezen. De weg naar de weg. De waarheid. En het leven. Maar je volhardt. In het gaan op je eigen weg. Met je lichaam zit je in de kerk. Met je hart leef je in de wereld. Jezus wordt je aangeboden in al de rijkdom en genade. Maar je zit stoïcijns voor je uit te kijken. Het leven wordt je voorgehouden. Je kiest voor de dood. De hemel wordt je aangewezen. Maar je blijft lopen op de weg. Die leidt naar de ondergang, de hel. En zo kunnen die spotters uit Handelingen 2 misschien toch wel heel dichtbij komen. Heren, ben ik het misschien? Ben ik ook een spotter? Nee, misschien niet met woorden die ik gebruik. Maar wel door mijn daden, in mijn houding. Weet dan dat God niet met zich laat spotten. Dat zongen we al, hè, met Psalm 1. En op een hele bijzondere en aangrijpende manier strafte God dat dat dienstmeisje dat spotte met Alexander Pieden, met God zelf. Pieden zei: ja, jij spot met mij. Maar God laat zich niet bespotten. En je zult onverwachts omkomen. En dat gebeurde, want even later, op een mooie zonnige dag, was dat meisje vlak bij het water, bij de rotsen. En ze genoot van het zonnetje, van het mooie weer. Maar onverwachts kwam er in één keer een rukwind en die nam haar mee. En ze viel in zee en verdronk. En nee, dat doet God lang niet altijd zo, meestal niet. Maar dan blijft het nog wel staan. Dat spotters met God en zijn werk geen toekomst hebben. En daarom, hè. Misschien met je leven, met je levensstijl. Spot met God. En hem heel klein maakt, want je maakt hem niet belangrijk. Verhard je nou niet. Maar laat je leiden. Of ervaar je misschien zelf iets van spot. En vind je dat wel eens lastig. Doen anderen misschien een beetje neerbuigend over je, omdat je de Heere wil dienen. Maar dan moet je eens letten op Mozes, hè. Die werd ook bespot. Maar Mozes die zag verder. Hij zag op het loon. En hij besefte: als de Heere maar aan mijn zij is, dan ben ik toch goed af. Eeuwig goed af. Klinken spottende stemmen in Jeruzalem. Hoe wordt daarop gereageerd? Door de 12 apostelen. Met woorden vol kracht. Onze laatste gedachte. Een krachtige stem. Want wie neemt het woord? Petrus. Dat is vers 14, hè? Maar Petrus. Hij is de woordvoerder van de 11. Hij neemt de leiding. Dat zien we al in het eerste hoofdstuk van Handelingen. Hè? Handelingen 1, vers 15. Daar staat Petrus ook op. Dan is er een vacature ontstaan in de discipelkring. Door het wegvallen van Judas. En dan moet iemand anders verkozen worden. En dan lees je dat ook. Hè? En Petrus staat op. En die neemt het woord. Nou, dat gebeurt ook hier. En Petrus staande. Dat Petrus staat. En dat dat benadrukt wordt. Laat zien dat hij de redenaarshouding aanneemt. Door te gaan staan zegt hij: ik wil iets zeggen. Ik heb een woord voor jullie. En Petrus die neemt het woord. Hij verheft zijn stem. En in het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, zit iets van de betekenis van het hijsen van de zeilen. En als je de zeilen hijst van een zeilboot, dan weet je, hé, die boot gaat de haven uit. Die gaat zee op. Die gaat varen. Nou, Petrus die hijst niet de zeilen, maar die hijst zijn stem. En jongens en meisjes, dan weet je wel, hè, als je wil zeilen, heb je wind nodig. Nou, wind is er in Jeruzalem. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Want het Hebreeuwse woordje voor wind is hetzelfde woord als voor geest. En de Heilige Geest die stuurt Petrus aan. Petrus die gaat staan, die verheft zijn stem. Hij gaat staan in de wind van de geest. En er klinken er krachtige woorden. Woorden die geladen zijn met geestkracht. Petrus gaat staan. Hij verheft zijn stem. Petrus fluistert niet. Hij verheft zijn stem. Hij spreekt luid en duidelijk tot iedereen. En dan doet Petrus twee dingen. Dan weerlegt hij de spot. En dan laat hij zien wat er allemaal gebeurt in Jeruzalem. Dat voorzegd is in het Oude Testament, in de Bijbel. Dat God zijn woord waarmaakt. Dus hij weerlegt als eerste de spot. En dat doet die jongens en meisjes door op zijn horloge te kijken. En hij zegt: hoe laat is het? Het is de derde uren. Nou, hoe laat is dat, de derde uren? En Joden gingen tellen vanaf zonsopgang. Nou, 6 uur kwam de zon op. Hoe laat is het dan? Is het 9 uur 's morgens? Dus Petrus die zegt: ja, 's morgens om 9 uur ben je niet dronken. Dus we zijn niet dronken. Nou ja, dat zegt Petrus natuurlijk. En het zegt ook iets misschien over die tijd. Want vandaag de dag kan iemand best om 9 uur dronken zijn, hoor. Dan zie je iemand 's morgens vroeg al bij een bushokje staan met een groot bierenblikje in de hand. Je kunt ook 's morgens dronken zijn natuurlijk. Maar Petrus die weerlegt de spot. En hij zegt, nee, wij zijn niet onder invloed van de alcohol. Trouwens, dat laat hij ook merken. Want hij is goed bij zijn positieve. Hij kan goed klok kijken. Hij zegt, het is 9 uur 's morgens. En vervolgens komen er allemaal woorden uit de mond van Petrus. En dat zijn alleszins dronkenmanswoorden. Hij spreekt heldere taal. En dan, als hij dat heeft gedaan, de spot heeft weerlegd, dan laat Petrus zien dat wat er gebeurt, dat vervulling van de schrift is. Petrus die pakt, zeg maar, jongens en meisjes, zijn bijbeltje er even bij. En hij laat zien dat door het sterven en het opstaan van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus zo de Heilige Geest, zeg maar, verdiend heeft. En dat hij ook voorzegd heeft dat de Heilige Geest zou komen. En dat nu vervuld wordt, wat eerder ook door anderen is gesproken, door de profeet Joël bijvoorbeeld. Want als je die preek, we hebben dat verder niet gelezen, maar als je die preek van Petrus gaat lezen, dan wemelt het van de schriftcitaten. En allerlei woorden die eerder zijn aangehaald, die haalt hij aan, Petrus. En hij laat zien, God vervult zijn woord. En als hij dat heeft gedaan, die twee dingen heeft gedaan, de spot heeft weerlegd, laat zien wat er nu gebeurt, dat al voorzegd is, dan gaat hij nog een keer de grote werken van God vertellen. Dat deed hij in vers 4 al. Toen in een andere taal. Nu doet hij het in een taal die iedereen kan begrijpen. In het Aramees, in het Grieks. En wat doet Petrus dan? Wat zegt hij? Nou, dat komt hierop neer. Hij verkondigt Jezus Christus als de enige redder. Hij die gekruisigd en opgestaan is de redder. En hij wijst de omstanders aan als zondaren. En dat doet hij met klem. Met aandrang. Onze tekst, vers 14, zegt, dit zij u bekend. Dus dit moet u weten, zegt Petrus. En zegt hij, laat mijn woorden in uw oren ingaan. Het staat heel letterlijk vertaald. Ontvang mijn woorden in uw oren. Dus neem mijn woorden in je oor op. Als je dat nou even heel letterlijk neemt, jongens en meisjes. Woorden in je oor ontvangen. Waar denk je dan aan? Ik moest denken aan een oortje. Je weet wel, hè, sommige mensen, een politieagent, een beveiliger, een presentator, die heeft zo'n klein oortje hier in het oor. En iemand anders kan dan een hele belangrijke boodschap voor diegene hebben. En dan hoort hij zo die stem echt letterlijk zo in zijn oor. Hè? Een beveiliger bijvoorbeeld, die krijgt een boodschap. Er is wat aan de hand, daar en daar, ga daarheen. En dan moet hij wat met die boodschap gaan doen die in zijn oor klinkt. Nou, Petrus die staat. Die verheft zijn stem. Die gaat staan in de Heilige Geest, zou je zeggen. En hij ontvangt. Woorden die hij doorgeeft. En hij zegt, ontvang nou mijn woorden in uw oor. Wees nou alert, zegt Petrus. Dit is belangrijk. Dit mag niet langs je heen gaan. Doe er nou iets mee. Je hebt misschien je oordeel klaar. Hè? Je zegt, ah, dat zijn dronkenlui. En je wilt je misschien helemaal niet openstellen voor de boodschap. Maar dit is serieus, hoor, zegt Petrus. En ik spreek niet namens mezelf, maar namens God. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Petrus, wat doe je nou? Vind je het niet apart wat Petrus doet? Hoe komt hij aan die moed, aan die kracht? Ik bedoel, hij wordt herkend als iemand die komt uit Galilea, hè? Vers 7. En ja, dat was zo'n beetje 52 dagen geleden ook het geval. Toen zei een dienstmeisje tegen hem, hé, maar jij komt ook uit Galilea. En hoe reageerde Petrus toen? Ja, toen ging hij ook staan. En toen verhief hij ook wel zijn stem. Maar hij zei, ik hoor niet bij Jezus. Hij zei het, terwijl hij zelfs een eed zwoer. Hij zei het tot 3 maal toe. En nu? Nu staat hij niet tegenover een eenvoudig dienstmeisje. Maar hij staat tegenover een hele grote groep mensen, duizenden mensen. En Petrus die belijdt de Heer Jezus als de enige vaste rots van behoud. Lees de Pinksterpreek maar door, hè. Dan zul je zien dat Petrus 2 dingen doet. Hij wijst de hele tijd op de Heer Jezus als de enige redder. En hij wijst de menigte aan als zondaar, als schuldenaar. Liefdevol en scherp en confronterend en moedig spreekt hij allerlei woorden. Hoe komt dat? Hoe komt hij aan de moed? Heeft Petrus misschien in die achterliggende 50 dagen een cursus gevolgd? Of een interessant boek gelezen over moedig leiderschap? Nee. Petrus is maar heel klein hoor. En kwetsbaar. En zwak in zichzelf. En vreesachtig. Maar Petrus die weet en die beseft meer dan ooit. Mijn meester Jezus, die was dood. Maar die leeft en hij is naar de hemel gegaan. En hij heeft zijn geest gegeven. Hij is boven en door de kracht van de Heilige Geest. Kan Petrus niet zitten. Kan hij niet zwijgen. En hij gaat staan en hij verheft zijn stem. De Geest blaast in de zeilen. Blaast hem de woorden in. De Heilige Geest die maakt Petrus moedig. De Heilige Geest geeft Petrus woorden in de mond om de grote werken van God te verkondigen. En de spot die er is, die kan dat niet tegenhouden. En daarom spreekt Petrus krachtige woorden. Woorden die geladen zijn met de kracht van de Heilige Geest. En na Petrus zijn anderen gaan staan. En hebben anderen hun stem laten horen. Er is zeg maar een hele stoet van mensen te zien. Die achter Petrus aankomen. Die geroepen werden om in die wind van de geest te gaan staan. En die anderen bekend hebben gemaakt met de Heer Jezus Christus. En die de zonde hebben aangewezen en de genade hebben aangeboden. En kijk, over heel de wereld zijn er mensen tot geloof gebracht. Geloof gekomen. Ja, er was wel weerstand. Er was wel kritiek. Er klonk ook spot. Er was ook vervolging. Maar geen macht. En geen sekte. En geen overheid. En geen duivel. Komt tegen de kracht van het woord op. Komt tegen de kracht van de Heilige Geest op. En wat zijn wij rijk bevoorrecht, gemeente. Dat het woord van God nou ook in ons midden mag klinken. Al zo lang. En nog steeds. Wat doet de Heilige Geest er veel aan. Om ons in te winnen voor Jezus. Om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, dat doet de Heilige Geest. Kijk, in Genesis 3. Zie ik God de Vader. Achter Adam en Eva aangaan. Ze zijn bij hem weggerend. Ze hebben zich uit zijn nabijheid gezondigd. Ze verstoppen zich. Maar God gaat achter hen aan en roept hen tevoorschijn. Waar ben je? Dat is liefde van God de Vader. En in het Nieuwe Testament zie ik de Heer Jezus gaan om zondaren op te zoeken en terug te brengen bij het hart van God de Vader. Hij gaat dat ene verloren schaap gaat hij achteraan om het terug te brengen. Dat is liefde van God de Zoon, van de Heer Jezus. Met Pinksteren en daarna zie ik de Heilige Geest er alles aan doen. Om mensen, opstandelingen, weglopers, zondaren te overtuigen dat het leven alleen te vinden is in de Heer Jezus. En hij roept en hij zet stil en hij ontdekt en hij trekt en hij beweegt tot geloof. En hij zorgt ervoor dat het woord vrucht draagt. Weet je ervan? In je eigen leven? Dat je misschien al 20 jaar in de kerk zat. Dat je al 30 jaar je Bijbeltje las. De woorden gingen eigenlijk altijd nog een beetje zo langs je heen. Maar dat veranderde. De woorden gingen je raken. Je ging Gods stem erin horen. Het dreef je uit naar de Heer Jezus. Is dat omdat de Bijbel ineens heel iets anders ging zeggen? Is dat omdat de preken anders werden? Nee, dat is omdat je anders ging luisteren. Dat is omdat de Heilige Geest ervoor zorgt dat je het woord waarin je geconfronteerd wordt met je eigen schuld en waarin de liefde van de Heer Jezus schittert, niet meer kon negeren. Dat is dus liefde van de Heilige Geest. Dus ik zie liefde voor zondaren van God de Vader na de zondeval. Ik zie de liefde van God de Zoon in het Nieuwe Testament, in het Evangelie. Maar ik zie ook de liefde van de Heilige Geest nu, ook vanmorgen. Het is liefde van de drie enige God. En met dat je je Bijbeltje leest en het woord openvalt en de verkondiging uitgaat, is de Heilige Geest bezig om je tot geloof te brengen en om het geloof wat hij je gaf te versterken. En steeds weer, hè, laat hij dan ontdekkend licht bij je naar binnen vallen. En steeds weer plaatst hij Jezus Christus centraal in al zijn liefde en genade. De Heilige Geest, die wil je ook vanmorgen, hè, laten zien dat God te vertrouwen is. En hij wil je leren, hij wil je leiden om hem ook daadwerkelijk je vertrouwen te geven. De Heilige Geest, die wil je leren, die wil je afleren dat je gaat steunen op jezelf, op wat jij presteert. Wil je afleren dat je steunt op je eigen gerechtigheid. Want dat kan van God niet bestaan. De Heilige Geest, die wil dat je meer en meer gaat bouwen op wat Christus heeft gedaan. En hij wil het volle heil in verwondering laten toe-eigenen. En je laten zien en tot de overtuiging brengen. Ja, de Heer Jezus is ook mijn zaligmaker. De Heilige Geest, die wil je levenslang leren. Het is uit God. En het is door God. En het is tot God. En de Heilige Geest, die roept ons op om ons te verdiepen in het woord. In de grote werken van God. En de Heilige Geest, die maakt ook vandaag mensen moedig. Moedig om de naam van Jezus te belijden. Hoor je dat laatste? De Heilige Geest maakt ook moedig. Petrus, die ging staan. Hij verhief zijn stem. En ik mag ook een Petrus zijn. En u. En Jezus' naam belijden. Een christen, zegt zondag 12 van de catechismus, die is gezalfd, wordt geroepen, bekwaam gemaakt om het woord van God door te geven, om zo profeet te zijn. En ja, daar ben ik in mezelf zwak. Zondig. Niet geschikt. Kwetsbaar. Maar ik mag gaan staan in de wind van de geest. Als vader en als moeder. Als zondagsschoolleider en leidster. Als JV-leider en leidster. Ik mag gaan staan in de wind van de geest als docent, als ambtsdrager, als gelovige. En ik mag woorden van God doorgeven. En die woorden van God zijn krachtige. Krachtige woorden. Ik moet denken aan de Roemeense predikant. Jozef Tson. In de tijd van het communisme, jaren geleden, kwam er iemand naar hem toe. En die vroeg hem en die zei, joh, nou willen ze op mijn werk mij een beetje voor schut zetten. Ze willen met me gaan spotten. Ze hebben een grote bijeenkomst georganiseerd. En ze willen mij te kijk zetten omdat ik christen ben. Wat moet ik doen? Weet je wat die Roemeense dominee zei? Hij zei, je moet jezelf niet gaan verdedigen. Nee, hij zegt, ga maar gewoon vertellen wie je eerst was. En hoe de Heer Jezus dat veranderd heeft. Vertel wie de Heer Jezus voor jou is. En dat deed hij. En toen hij dat had gedaan, toen verloor hij zijn baan. En toen had hij nauwelijks inkomen. Maar zijn getuigenis en zijn vertrouwen op God had bij de anderen wat losgemaakt. Ze waren nieuwsgierig geworden. En verschillende vroegen aan hem, vertel me eens wat meer over de Heer Jezus. En kun je mij misschien ook een Bijbel geven? De man die vertelde, gewoon heel eenvoudig, hoe God hem te sterk was geworden. Hoe hij zijn leven aan de Heer had toevertrouwd. En de vrucht was dat anderen, ja, die wilden dat misschien ook wel. Die waren nieuwsgierig geworden. Zijn woorden waren niet opzienbarend. En toch waren zijn woorden krachtig geworden. Omdat de Heilige Geest erin meekwam. De kracht aan gaf. En zo mag en zo kunt u ook verder. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. En zo mag je getuigen. En zo mag je ook je handen vouwen voor Israël. En pleiten op Gods belofte. Dat hij juist de Joden, zijn volk, niet zal vergeten. Want kijk, met Pinksteren, hè, is het woord van God de wereld ingegaan. Gelukkig. Het is ook bij ons gekomen. En het klinkt ook vandaag in onze oren. En mag je zeggen, door genade, ook in mijn hart. Maar kijk, hè, Petrus gaat staan. Hij verheft zijn stem. En dan spreekt hij op Pinksteren. Allereerst de Joden aan. Gij Joodse mannen en allen die te Jeruzalem woont. Dus op Pinksteren wordt allereerst het Joodse volk aangesproken. En wij zien er naar uit. En laat het ons gebed zijn dat de Heere zijn geest mild, rijk uitgiet over de Joden. Zodat ze de naam van Jezus zullen aanroepen. En in hem al hun hoogst geluk, hun zaligheid vinden. En zo mogen wij onze handen vouwen. Ook voor het Joodse volk. En met zwakke woorden, toch krachtige woorden laten horen. Pleitend op Gods belofte. Voor het Joodse volk. En ondertussen mag je een Petrus zijn. Mag je gaan staan. Mag je stem verheffen. Je goed spreken van de Allerhoogste Koning. Ik mag het mooiste, het schoonste lied zingen. Terwijl de Geest mijn tong drijft, mijn tong stuurt. Amen.